Hallo, beste luisteraars, en welkom bij een nieuwe editie van de TK421 podcast. Annelies, Stef zijn ook aanwezig en mijn naam is Tim. In deze uitzending van de podcast gaan we het hebben over een aantal actuele gebeurtenissen. En ieder van ons heeft een moment gekozen van de voorbije weken of voorbije dagen. Ik zal meteen de spits afbijten. En mijn moment van de laatste weken, op dit moment de laatste dagen, is helaas het overlijden van James Earl Jones. Ja, kwam natuurlijk. Het komt altijd als een verrassing als iemand overlijdt, zeker omdat we natuurlijk die mensen niet dag op dag volgen. Ja, wat was jullie eerste reactie toen jullie het nieuws vernamen?
Ja, het is natuurlijk nooit leuk om iemand alleen van de acteurs te horen sterven eigenlijk. Maar ik moet wel zeggen, allee, het is ook, hij was ook al redelijk oud, hè, dus hij was 93 jaar geworden, wat echt wel een mooie leeftijd is. Allee, ik heb zelfs onlangs mijn grootvader ook overleden en die was 86. Dus ja, op zich ook een mooie leeftijd, maar er is wel nog een verschil. Dus ik vind, allee, het is natuurlijk jammer, hè. Maar we gaan hem vooral allee, herinneren aan ja, de momenten dat, allee, de prestaties dat hij eigenlijk heeft gebracht, hè. Met name Darth Vader dan. En ook natuurlijk Mufasa. Allee, dat zijn toch de twee die ik meest me herinneren. Dus allee, zo gaat hij bij mij wel bijblijven, natuurlijk.
Annelies?
Ja, voor mij hetzelfde. Het is inderdaad jammer als er iemand moet gaan van de originele cast. Maar hij had inderdaad wel een mooie leeftijd. Ik denk dat hij ook wel lang een goede gezondheid gehad heeft. Ik heb toch ook niks gelezen dat hij echt lang ziek was geweest of zo. Ja, ik ga hem misschien nog meer herinneren van Coming to America dan wel van zijn stemmenwerk. Want ja, natuurlijk ken ik hem wel als de stem van Darth Vader, maar Mufasa, ik weet dat wel, maar eigenlijk toen ik die film als kind keek, was dat de Nederlandse versie. Dus ik associeer hem daar veel minder mee. Dus ik weet wel dat hij die stem deed, maar ik denk dat ik Coming to America vroeger 10, 20 keer gezien heb. Ik herinner mij precies dat hij constant op de tv was, die film. Dus ik heb die
Ja.
heel, heel dikwijls gezien. En ik herinner mij hem eigenlijk vooral dan daarvan.
Ja, die film hebben ze inderdaad echt een tijd heel veel gespeeld. Voor mij was hij eigenlijk zo een beetje zo. Ik vergelijk het zo met John Williams. Die mens heeft ongeveer dezelfde leeftijd. Dat is zo iemand waar je denkt: oh, die mensen gaan eeuwig leven. Want die hebben een hele mooie leeftijd. Maar die zien er nog gezond uit. Maar ja, op een bepaald moment, zoals ik al eerder zei, je ziet die mensen natuurlijk niet dag op dag. En ik denk ook wel dat dat op het einde natuurlijk wel verouderd was. Als je bijvoorbeeld like als acteurs, like als Clint Eastwood of Gene Hackman, die zijn nog ouder. Als je die dan foto's van nu ziet, dan zie je echt wel dat ze oud zijn geworden. En want op internet zie je dan vaak foto's van nog een paar jaar geleden, maar op het einde. Ja, verouderen die mensen dan nog? En dat zijn foto's die we natuurlijk niet altijd niet zien, natuurlijk. Hè. Nu, in het
Ja,
volgende
dat is waar.
magazine zullen we zeker terugkomen op het leven van Earl Jones. En dat is toch zeker een opmerkelijk figuur, omdat hij heeft eigenlijk alle awards gewonnen in Amerika voor een acteur die te winnen vallen. Heeft zelfs een Golden Globe gewonnen. Dat is dan. Ja, nee, de Golden Globe. Een Grammy Award heeft hij zelfs gewonnen. Dat is eigenlijk voor muziek. En hij heeft dat gewonnen voor een plaat die hij heeft ingesproken. Dus zogezegd voor de
Ah,
mooist ingesproken plaat heeft hij zelfs een prijs gewonnen. En hij heeft eigenlijk geen Academy Award op zich gewonnen, maar wel een Life Achievement Academy Award. Want hij was geboren in 1931 in Mississippi. Zijn vader die is heel vroeg vertrokken, die is zelf ook acteur geworden. Die kan je onder andere zien in The Sting met Robert Redford en Paul Newman. Nu in de laatste de jaren 50 zijn ze wel, is er een verzoening geweest tussen James en zijn vader. Dan is hij verhuisd, want hij is dan opgevoed door de ouders van zijn moeder. Hij is dan verhuisd naar Michigan. En voor de mensen die de Amerikaanse geografie niet zo goed kennen, Michigan ligt helemaal in het noorden van de States. En Mississippi uiteraard daar in het zuiden. En dat was voor James eigenlijk ja, een hele, hele grote verandering. En die verandering was eigenlijk zo groot dat hij begon te stotteren. En hij durfde eigenlijk niet meer openbaar praten. En dat is natuurlijk wel een beetje ironisch als je weet dat natuurlijk zijn zware stem later het kenmerk is geworden van toch ja, van hem als acteur. Nu is daar, hij is van dat gestotter afgekomen dankzij een leerkracht Engels. Daarna is hij begonnen te studeren. Hij is ook een tijdje in het leger gezeten. Hij is niet naar een oorlog moeten gaan, niet naar de Koreaanse oorlog. Hij is net daarna opgeroepen geweest. En hij was eigenlijk een tijdsgenoot van Sidney Poitier, dus de eerste acteur met een donkere huid die dan een Oscar, die een Academy Award won. En ook bijvoorbeeld van zangers, ja, like als Sammy Davis Jr. bijvoorbeeld. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we niet mogen vergeten dat in die periode voor mensen met een donkere huid er helaas veel, veel, veel minder kansen waren in de entertainment sector. Omdat er maar enkele personen echt grote rollen kregen. Ik denk, moest James Earl Jones ja, in onze tijd echt op het toppunt van zijn loopbaan zijn geweest, dan was hij een echte wereldster geweest. Terwijl in die periode kreeg hij vaak bijrollen. En zijn eerste hoofdrol speelde hij in het begin jaren 70 in The Great White Hope. Dat was een film over een bokser die ook problemen had. En hij had dat ook al gespeeld op het toneel. Want dat is ook misschien dat veel mensen niet meteen weten, maar James Earl Jones heeft ook heel enorm veel toneelstukken gespeeld. Heel veel in stukken van Shakespeare gespeeld. En ook tot op latere leeftijd is hij ook blijven spelen op het toneel. Dan over zijn passage in Star Wars. Ja, dat is misschien iets dat de meeste mensen al weten, maar Lucas wist dus heel snel dat Dave Prowse de stem van Vader niet ging inspreken. Want die man praatte met een enorm Welsh accent. En ja, met alle respect voor Dave Prowse, dat trok op niks. Dat was echt heel raar hoe dat die praatte. Lucas dacht eerst aan Orson Welles, de bekende regisseur en acteur. Maar hij dacht dat de stem van Welles te herkenbaar ging zijn en zo belandde hij dan uiteindelijk bij James Earl Jones. De opnames voor Star Wars, voor James Earl Jones, die duurden werkelijk maar 2 uur en een half. Nu, Vader heeft ook niet zo heel veel tekst in episode 4. En hij kreeg daar $7.500 voor betaald. Nu, misschien dat Lucas achteraf hem wel een of andere bonus heeft gegeven, want uiteraard, de stem van Earl Jones bleek superbelangrijk te zijn voor het personage van Darth Vader, uiteraard. En hij is zelf ook altijd heel, heel bescheiden geweest over zijn bijdrage. Want het is pas bij Return of the Jedi dat hij aanvaarde om op de credits van de film te komen staan, omdat hij eerder vond dat zijn bijdrage een special effect was. Bij eigenlijk de prestatie van Dave Prowse als Vader, dus hij wou nooit iets afdoen eigenlijk aan die prestatie. Naast Star Wars in de jaren 80 heeft hij dan inderdaad een aantal grotere rollen gehad, waar dat we al een aantal hebben van besproken. Er is ook nog Conan the Barbarian, waar hij de slechterik Thulsa Doom speelt. Toevallig had ik die film 2 dagen geleden voor het overlijden van hem nog eens teruggezien, want het is een van mijn favoriete films en ook een van mijn favoriete scores. Dus daar speelde hij dan de slechterik in. En dan uiteraard ook Coming to America. Ook in drie films die gebaseerd zijn op de boeken van Tom Clancy. Hunt for Red October, Patriot Games en Clear and Present Danger, waar hij ook samenspeelde met Harrison Ford in twee van die films. Want wat mij ook opgevallen is, is dat hij wel heel vaak met acteurs heeft meegespeeld die dan in Star Wars hebben meegespeeld. Hij heeft onderhand ook vroeger eens meegespeeld in een film met Alec Guinness. Maar ook met Billy Dee Williams, een film over baseball in de jaren 70, met Harrison Ford, met Carrie Fisher ook. Dus hij heeft echt met heel veel, met Samuel Jackson ook bijvoorbeeld. Dus hij heeft in heel veel films meegespeeld waar dat dan acteurs vanuit Star Wars ook in hebben meegespeeld. Ja, hij is ook heel lang blijven acteren. Hij heeft dan ook nog inderdaad The Lion King in de jaren 90 gedaan. Ook de live action of de CGI remake van The Lion King. En dan zijn laatste credit werd dan Coming to America, dat vervolg op de eerste film met Eddie Murphy. Voor Star Wars heeft hij nog, uiteraard na de classics heeft hij nog dingen voor Star Wars gedaan, maar altijd minder uiteraard. Denk maar bijvoorbeeld aan Revenge of the Sith, Star Wars Rebels, Rogue One. En voor Obi-Wan Kenobi hebben ze dan zijn stem gecombineerd met de Respeecher-technologie, die werkt met ja, de opgenomen stem en dan een soort van AI-algoritme. En toen heeft hij ook aangekondigd, geloof ik in 2022, dat hij zou stoppen met Darth Vader, maar dat hij wel toestemming had gegeven aan Lucasfilm dat ze zijn stem mochten blijven gebruiken. Dus voor de mensen die zich ongerust maken, we gaan de stem van Darth Vader nog kunnen horen in de toekomst, maar dan wel in combinatie met die Respeecher-technologie. Voor de mensen die nog meer benieuwd zijn naar het leven en de carrière, zoals ik al zei, in het volgende magazine blikken we nog eens terug op het leven van deze bijzondere persoon. En misschien is dit wel de persoon voor Star Wars die qua tijd de kortste bijdrage heeft geleverd, maar dan wel het gevolg van zijn bijdrage wel enorm groot is geweest. En want er zijn natuurlijk nog heel veel andere mensen geweest, maar ja, die hebben ook super, super veel tijd moeten investeren. Maar ja, Darth Vader had dat. Zowel in A New Hope en Return of the Jedi heeft hij niet zo gigantisch veel tekst, maar toch is die bijdrage enorm, enorm groot geweest. En ja, heeft hij mee een van de grootste slechterikken uit de filmwereld een gezicht en vooral een geluid gegeven, zullen we maar zeggen, hè?
Ja, zeker.
Voilà, dat was mijn moment van de laatste weken. Niet zo'n goed moment. Annelies, brengt jouw moment een betere boodschap?
Ja, eigenlijk niet. Het moment dat ik uitgekozen heb, was het nieuws dat we kregen via nieuwsites, dus niet via Lucasfilm, dat de Acolyte gecanceld wordt, dus dat er waarschijnlijk geen tweede seizoen meer komt. Maar ja, dat nieuws is denk ik verschenen bij Variety en EW, dus we hebben geen officieel persrelease gehad van Lucasfilm zelf, maar ik denk dat dat op zich wel normaal is. Als Netflix series cancelt, denk ik ook niet dat ze daar echt zelf over communiceren. Ja. Het is misschien niet helemaal onverwacht, maar wel jammer, toch zeker omdat ze het daar zo snel dan mee komen. Ja, de serie heeft heel, heel slechte kritieken gehad op internet. Het is echt volledig gereviewbombed geweest. En nog altijd alles wat dat je ziet passeren op sociale media dat over de Acolyte gaat, zit nog altijd heel veel van die uitlachgezichtjes op Facebook en zure commentaren en het stopt niet. Dus het bericht dat dan de serie geannuleerd is of dat er geen tweede seizoen komt, is dan ook wel een beetje zuur, omdat je dan het idee krijgt dat de haters of ja, dat het zure deel van het fandom, dat die dan een goesting gekregen hebben. Nu, in werkelijkheid denk ik niet dat dat echt de reden gaat geweest zijn, of toch niet de voornaamste reden. Want wat ik gelezen heb, is dat de serie eigenlijk niet zo'n heel goede kijkcijfers had, of tenminste niet geen goede kijkcijfers doorheen het ganse seizoen. De eerste twee afleveringen, daar is wel goed naar gekeken, en dan is het, ja, viewership naar schijnt heel hard gedaald. En uiteindelijk voor een bedrijf als Lucasfilm en zeker Disney is, ja, de bottom line hetgene wat telt, het brengt het op. Het was een heel dure serie om te maken. Als dan blijkt dat er niet veel naar gekeken wordt en dat er ook nog eens heel veel commentaar op is, hetzij van mensen die negatief zijn om negatief te doen. Daarnaast zijn er ook gewoon mensen die het niet goed vonden, maar die daar wel toe in staat zijn om dat op een fatsoenlijke manier te uiten. Dus ja, ik vond het jammer, maar het verbaasde mij dan ook weer niet. Ze moeten bij Disney Plus natuurlijk ook materiaal maken waarmee dat ze de mensen op Disney Plus houden, maar ook waarmee dat ze mensen naar Disney Plus lokken. En als je dan Star Wars niet zo heel goed kent, is het een serie die zich helemaal los van alles wat dat al bekend is van Star Wars afspeelt. Dus het is veel moeilijker voor mensen die zo maar casual naar Star Wars kijken om daar aansluiting in te vinden, misschien. En als dan wat je ervan ziet op sociale media ook vaak negatief is, of er uitgelachen wordt, dat er heel slecht op gereageerd wordt, ja, dan is dat denk ik een slechte investering geweest. En dan snap ik wel dat het, ja, dat het einde verhaal is. Hoe jammer dat het ook is voor de mensen die er heel hard aan gewerkt hebben. Vonden jullie
Ja.
het een verrassing of zagen jullie het ook wel aankomen?
Oh, dat bericht van die kijkcijfers, dat ging inderdaad al de ronde. En hoe moet ik het zeggen, het zou me misschien wel een beetje verrast hebben moest er een vervolg zijn opgekomen. Nu, ik vind het wel spijtig, want ik heb al ook op de podcast gezegd, ik zeg niet dat Acolyte de beste serie ooit is. Maar ik heb daar wel altijd graag naar gekeken, omdat het totaal iets anders was. En omdat het ook veel personages een beetje minder, niet zo zwart-wit voorstelde. Ik bedoel, iedereen had wel. Ja, het is zoals Mother Anicia zei. Hè? Het gaat eigenlijk niet om wie dat de Force of zo kan gebruiken. Het gaat gewoon om macht. Daarover gaat eigenlijk ook de Acolyte een beetje. En ik denk dat er wel genoeg dingen waren om nog een tweede seizoen over te maken. Dus ja, het zal zo'n beetje een anomalie blijven in de Star Wars-series dan. Want ze gaan denk ik nu niet dat Disney nog gaat staan te springen om weer in de High Republic een serie te maken. Ik weet ook niet, ja, de High Republic bij de boeken, dat blijft het goed doen. Ik denk dat die boeken nog altijd heel goed zijn van kwaliteit. De comics zijn ook nog altijd heel goed. Dus ja, een beetje raar. En ik vind dat, ik zei, ja, die blinde kritieken zijn jammer. Want op den duur zouden misschien veel fans zijn terughoudend zijn om te zeggen van ja, ik vond die serie wel goed. En dat mag natuurlijk niet gebeuren. Iedereen moet goed of slecht vinden wat dat ze zelf vinden.
Ik denk dat dat wel het geval is, hoor. Ik denk dat dat met de prequels toch ook is. Nu zie je echt zo'n revival van de prequels, dat mensen daar toch veel meer voor uitkomen van, ah ja, ik vond die films wel goed, en Anakin en Padmé, en dat waren mijn favoriete personages en als kind en zo. En ik heb dat toch al een paar keer gelezen van mensen die zeiden van, ja, ik durf daar nu voor uitkomen. Nu is dat niet fout om te zeggen dat je die films wel goed vond. En toen was dat wel zo. Dus ik denk dat dat misschien voor de sequels ook is. Dat daar ook wel geheime tussen haakjes fans van zijn. Of mensen die daar gewoon, ja, meer privé mee bezig zijn. Maar niet op sociale media daar echt mee bezig zijn. Of daar positieve dingen over gaan posten of zo. Omdat soms de haters, om ze zo te noemen, het ook echt gaan opzoeken, hè? Ook echt mensen gaan uitzoeken en commentaar komen geven en zo. Dus ja, dat is echt een heel spijtig fenomeen. En ik denk wel dat daar sommige mensen hun fandom anders door beleven, toch wel.
Ja, ik denk dat ook, want je moet maar eens gewoon op een officiële post van het Star Wars kanaal kijken op Facebook, hoeveel bagger dat daar eigenlijk op staat. Dat is eigenlijk
Ja,
om
dat is enorm,
beschaamd van
hè?
te worden.
Ja, het was, allee, persoonlijk vond ik het ook wel jammer dat er geen tweede seizoen komt, maar ik had ook wel niet het gevoel van, hoe moet ik het zeggen, ik was ook niet enthousiast als er een, allee, om naar de volgende aflevering te kijken. Dat was eerder van, ah ja, er is een nieuwe aflevering, ah ja, het is niet dringend, joh. Oh ja, ik heb nu een half uur, oh ja, ik ga nu een keer kijken. Maar
Ja, dat had ik
ja,
ook wel.
het is, allee, bij Ahsoka had ik dat ook hoor, en bij The Mandalorian nu niet. Alhoewel het laatste seizoen dan wel weer. Dat is gewoon zo die, ja, het is niet meer zo speciaal. Ik wou natuurlijk wel alleen weten hoe dat afliep en wat dat er gaat gebeuren en zo. Maar als het gedaan was, had ik wel ook zoiets van, ah oké, okay, ja, weer een serie dat ik heb uitgekeken, ça va. Maar niet zo van, ah ik ben nu wel benieuwd naar het tweede seizoen. Alhoewel dat ik wel vond dat ze wel een beetje met dan Yoda op het einde en zo, had ik wel zoiets van, oh ja, het zou wel nog leuk kunnen zijn, het tweede seizoen. En op zich is het ook nog altijd, allee, het verhaal van Star Wars dat uitgebreid wordt en alles wat ik bijleer over het universum van Star Wars, hè, is het van series, is het van films, is het van boeken, is het van games, dat boeit mij wel. Maar het is dan jammer dat ze based dan, ja, op kijkcijfers en kritieken van misschien niet allee, legitte kritieken, zo gezegd. En dan beslissen van, ah ja, we gaan het cancelen en ja, we spreken er niet meer over. En oké, okay, sommige reviews zijn dan zo, gaan dan echt specifiek over de woke-kalender van Disney. Maar ik vind die dan ook niet terecht, want uiteindelijk, allee, ze doen gewoon wat dan ze moeten doen. En oké, okay, het wordt er misschien een beetje de nadruk op gelegd, maar ik heb ook zoiets van, ja, ik zie dat niet. Allee, ik heb zoiets van, ik kijk daardoor. Mij maakt dat echt allemaal niet uit wie of wat dat er meedoet aan shows of series. En allee, van mijn part maakt het mij echt niet uit. Maar heb dan blijkbaar wel mensen die dat storend vinden, dat te opzichtig wordt gebruikt in series of in films, en dan heb ik zoiets van, allee, en wil er zo niks anders te doen in het leven dan zo kritiek te geven of daarmee bezig te zijn, dan moeten jullie toch echt wel, allee, met alle respect, hè, maar ik bedoel, ik heb nog een ander leven naast al die dingen, hè. Ik bedoel, ik ga werken, ik heb een hond, bij wijze van spreken, allee. Dus die vinden daar echt allemaal de tijd voor om gewoon wat, ja, reviews te gaan schrijven op Facebook of op dingen dat ik zoiets heb van, allee jongens, kom aan, verspilt u de tijd daar nu toch ook mee? Dat is iets wat ik alleen nooit echt snap, hè, van zo mensen die gewoon achter de computer zitten te tokkelen en ik heb zoiets van, allee, kom aan, ga ik naar buiten of zo? Allee, ik vind dat echt, allee, als wat. Dat is een beetje mijn mening, maar ik ga die ook niet gaan verkondigen op Facebook. Allee, snap je? Dus ik heb daar geen tijd voor om zo
Nee, inderdaad.
comments te typen op van, oh ja, maar ik vind de Acolyte zelf heel goed. Of, allee, maar ja, dat boeit niemand ook, denk ik. Allee, je kunt dat wel een keer zeggen tegen collega's of tegen vrienden van, oh ja, of van hen van, oh ja, ik vind het wel oké. Okay, oh, okay, ja. Maar niet om zo tegen onbekenden of op een plaats waar dat heel de wereld het kan zien, mening te gaan verkondigen. En ik zeg niet dat dat niet mag, maar ik heb daar ook alleen geen behoefte aan of ik heb daar geen tijd voor om dat te doen. Maar ja, bon, iedereen is anders natuurlijk, hè. Allee. En iedereen is ook allee, vrij om dat te doen. Maar ik vind niet dat je het moet doen voor de aandacht. Ik vind dat je het op een gelijk dat je zegt daarnet, hè, op een fatsoenlijke manier. Maar dat is soms heel ver te zoeken bij sommige commentaar.
Ja,
Helaas.
ik
Maar ja.
denk dat zij echt een agenda hebben, hè? En dat dat voor
Ja,
hen echt
tuurlijk.
meer zo'n persoonlijk ding geworden is en dat die daardoor, ja, daar zo door begeesterd zijn en dat die daardoor daar zoveel tijd in steken, omdat dat voor hen meer is dan gewoon kritiek op een serie. En
Oké, dat
ja,
dat.
we moeten niet proberen van het te begrijpen, want ja, wat gaat er in zo'n mensen om, dat weet ik ook niet, maar het is wel spijtig dat ze zo'n grote invloed hebben op het fandom, of toch zeker op de online beleving ervan.
Ja, het is echt altijd op Star Wars. Hè. Ik ga er nog terugkomen met mijn moment. Maar het is like altijd dat Star Wars iets nieuws uitbrengt of iets nieuws komt. En ja, dan is er toch altijd die negatieve kant. Hè. Terwijl dat sommige mensen zelfs al hun mening geven nog voordat ze iets gezien of gelezen hebben, dan zeggen ze: ah, oh, maar het gaat wel weer slecht zijn. Ja.
Ja.
Nu
Och ja.
voor de mensen die de Acolyte wel goed vonden, er komen sowieso nog een aantal leesboeken aan. Er is ook een visual guide gepland en The Art of. En ik hoop echt dat die twee boeken er nog aankomen, want zo'n Art of en een visual guide, die boeken worden ook steeds zeldzamer en zeldzamer. Nu, waarschijnlijk zijn die boeken al zo goed als klaar of zelfs al gedrukt. Laat ons het hopen van wel. Dus dat die wel degelijk nog gaan uitkomen. Maar die leesboeken die zullen er zeker komen, want die zijn nog recent nog eens aangekondigd. Maar de Visual Guide die zou in maart nu komen, die is ook verschoven van januari. Maar daar is bijvoorbeeld nog geen cover van gekomen. Maar laat ons hopen dat ze ons dat nog gunnen, want er zijn toch in de Acolyte nog het een en het ander dat nog niet is uitgelegd of dat nog geen naam heeft gekregen. Dus die boeken kunnen we zeker en vast gebruiken.
Yes.
Stef, dan zitten we bij jouw moment, hè? En er is onlangs iets nieuw verschenen van Star Wars.
Klopt. Ik heb op, normaal gezien was het de bedoeling dat ik op 27 augustus mijn exemplaar ging hebben. We hebben het natuurlijk over Star Wars Outlaws, de videogame. Ik had dat besteld, de Ultimate Edition of de Gold Edition, waarbij, en het fysieke exemplaar, waarbij dat je eigenlijk 3 dagen eerder kon spelen door Early Access. Maar ja, de Game Mania, ja, nu failliet verklaard natuurlijk, waren eigenlijk een dag. Allee, het was iets mis met PostNL, waardoor dat ik eigenlijk pas een 28e kreeg. Maar de 28e en 29e kon ik niet spelen. Dus eigenlijk heb ik pas begonnen op de 30e. Maar eigenlijk was dat niet zo erg. Want blijkbaar was er in het begin een probleem met de. Ja, ik weet niet. Ze hebben een update uitgebracht, waardoor dat eigenlijk, wat ze zeiden van. Ja, eigenlijk al die dat met Early Access zijn begonnen op de PlayStation, denk ik dat. Enkel was, ik ben niet zeker. Ja, jullie moeten eigenlijk best opnieuw beginnen, want het kan zijn dat jullie in het midden van het spel een game-breaking bug gaan hebben, waardoor dat je eigenlijk niet meer verder kunt. Dus ja, voor die mensen die dan wel al de dinsdag, zogezegd, heel veel hebben gespeeld, ja, dat is wel beu natuurlijk, want ja, je moet eigenlijk gewoon weer opnieuw beginnen. En voor mij was het eigenlijk een beetje een geluk bij een ongeluk, dat ik het eigenlijk niet had gekregen op die dag. Dus eigenlijk heb ik gewoon kunnen beginnen dan op de vrijdag zonder problemen. Maar dat was al eigenlijk al een beetje, zelfs al voordat het spel eigenlijk uitkwam, waren er heel veel meningen ook online weer over het feit dat het een Ubisoft-game was en waardoor die eigenlijk, ja, niet zo goed ging zijn. Dus die gaven eigenlijk een soort van waarschuwing van, ja. Ik zou dat niet pre-orderen, want het gaat toch niet goed zijn, want het is toch Ubisoft. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het nu toch al even gespeeld. En oké, ja, ik moet zeggen, het is geen Red Dead Redemption 2. Het is geen topgame van Rockstar. Het is geen Last of Us, bij wijze van spreken. Maar ik vind het wel een solid game. Ik moet zeggen, ik heb mij al geamuseerd en de gameplay is safa. Ik moet zeggen, ik geef het gewoon de tijd en de kans om het te spelen. De story is goed, vind ik. Het personage is ook goed. Het is eigenlijk de eerste echte open wereld Star Wars game. Van in de laatste jaren. Je had wel Jedi Survivor, die was ook wel wat open wereld, maar eigenlijk redelijk lineair ook. Waarbij dat je echt wel, oké, nu moet je echt wel naar die planeet onder Riker is er niets te doen. Terwijl bij Star Wars Outlaws heb je wel veel te doen op die planeet. Hè. Je hebt veel missietjes dat je kunt ondernemen. En ik vind dat ze een heel goed systeem hebben ontwikkeld met met de underground kartels en zo, dus met de Crimson Dawn en het kartel en de Pike Syndicate, dat je echt zo goed kunt zijn bij Hulder, bij hen of slecht, en dan heb je de reputatie en zo. Dus ik vind het wel qua gameplay, qua intentie is het goed, natuurlijk. Ja, zo'n spel raakt je heel snel repetitief, hè? Dus op een bepaald moment, ja, de combat is misschien wat repetitief, maar voor mij maakt dat niet zoveel uit, want mij gaat het eerder over heel de, alles er rond. Het is natuurlijk nog altijd Star Wars en je kan planeten bezoeken, je kan in de ruimte vliegen. Allee, het is wel, je moet het hele pakketje zien, hè? En ik moet zeggen, ik vind het nog altijd leuk. Allee, ik kan natuurlijk ook niet zoveel spelen in de week, dus ik speel dat heel sporadisch een keer. Terwijl ik al een verschillende meningen heb gehoord die echt het al uitgespeeld hebben, dat ik zoiets had van ja, dat is toch ook niet de bedoeling. Want wat ik nu wel merk, dus omdat er eigenlijk redelijk wat, ja, ik kan niet zeggen foutjes in zitten, ja, misschien wel, hè, zijn ze wel bezig met zo updates uit te sturen, waardoor dat eigenlijk al een beetje verbeterd wordt. Maar natuurlijk, ja. Het is dan jammer dat ze dat dan niet in het begin van dat uitkwam kunnen doen. Dus dat is ook een beetje de kritiek dat erop komt. Dat ja, levert gewoon een afgewerkt product af. Hè? Niet een half afgewerkt product voor 80 euro, waarbij dat je eigenlijk ja, veel negatieve reacties krijgt omdat het nog niet af is. Ik heb ook al heel veel video's zien verschijnen ook van glitches in de game. Hè? Dat je. Ja, rare dingen meemaakt dat eigenlijk niet zouden mogen. Oké, je hebt dat in redelijk wat games af en toe een keer zo'n glitch en zo, maar ja, ik heb het nu zelf nog niet zo meegemaakt. Ik heb wel een keer een momentje gehad dat ik aan het lopen was, maar dat mijn personage gewoon stil bleef. Dus ja, dan was ik zo'n beetje aan het zweven. Maar voor mij, ja, maakt dat niet zoveel uit. Het is jammer, maar het is ook niet meer zo eenvoudig om een game. Allee, om te ontwikkelen eigenlijk ten tijde van vandaag. Ja, vroeger was het veel makkelijker, hè? Was het 18-bit of 16-bit en dan ja, kon je niet veel fout doen. Dus er komt heel veel kijken en ja, het is natuurlijk die deadline van een release datum. Dat is altijd, ik heb liever dan dat je eigenlijk een spel uitstelt dan dat je eigenlijk een half afgewerkt product aflevert, maar zwart.
De Outlaws is nooit uitgesteld geweest, hè? Dat is altijd dezelfde
Nee.
deadline gebleven.
Ja, klopt. Dus,
Ja.
en op zich, allee, ik vind het oké, hè. Het is geen topgame, gelijk dat ik al zei. Het is geen Jedi Survivor. Want Jedi, allee, Fallen Order en Jedi Survivor waren echt perfect toen dat het uitkwam, hè. Dus er is eigenlijk bijna nooit een update voor gekomen. Alhoewel, misschien zo een paar fijne dingetjes. Maar eigenlijk kon je perfect van dag 1 alles hebben gedaan in die game en uitgespeeld hebben zonder eigenlijk iets van foutje of dus er zijn wel verschillen natuurlijk, maar ja, ik noem het wel mijn momentje, want uiteindelijk was het wel een game dat ik naar uitkeek. En oké, ben ik een beetje teleurgesteld? Ja, omdat uiteindelijk konden ze misschien wel veel meer gedaan hebben. Alleen ik heb het nog niet uitgespeeld, hè, dus ik ben nog volop bezig en ik amuseer mij nog, maar ik heb wel het gevoel van ah, dit konden ze wel anders doen of. Maar bij sommige dingen vond ik het ook wel leuk om te zien, ah, ze hebben dat zo gedaan, dat is wel goed. Dus op zich, voor mij, allee, is het wel oké. Maar sowieso, allee, in het volgende magazine ook, ga je een review kunnen lezen over de game. Allee, daar moet ik zelf ook nog een beetje naar werken. Maar die komt er, dus komt wel in orde dan. Om het is, als je meer wil weten over de game, kan je daar mijn bevinding wel vinden ook.
Oké, Stef, bedankt in elk geval voor de luisteraars al een eerste introductie te geven over Outlaws.
Ziezo, dit was het weer voor deze podcast. Ik dank Annelies en Stef om deel te nemen. En wij maken alvast een afspraak voor de volgende editie. May the Force be with you.